Goedenavond allemaal. Goedenavond. Heel fijn om zo met elkaar te zingen. En we hadden het net voor de dienst met Evert en Aart had het over Johannes de Heerliederen. En ik vind het altijd een vreugde om deze liederen te zingen. Het zijn natuurlijk liederen die al, nou, hoe oud zullen ze zijn? 50, 60 jaar zijn? 100? Nou, misschien wel 100 jaar oud zijn al. Maar toch helpt het ons om ons hart te richten op God. En we hebben ook liederen over de toekomst gezongen. Op het Nieuw Jeruzalem. En het helpt mij in ieder geval heel erg om mijn hart ook op God te richten. En daarmee bezig te zijn. En in de voorbereiding moest ik denken aan Psalm 119, vers 129. Die wil ik gewoon jullie voorlezen. Daar staat: uw getuigenissen zijn wonderen. Daarom zal mijn ziel die in acht nemen. En het opengaan van uw woord geeft licht en schenkt eenvoudige inzicht. Dus die liederen die zijn misschien 100 jaar, maar we hebben een Bijbel, een boek dat nog veel ouder is, maar wel ons inzicht geeft. En dat geeft ons ook licht op ons pad, in welke situatie u ook bevindt. En ik wil vanavond daarom ook over dingen spreken waar we misschien nog niet dat direct zien met ons oog, maar die wel in de Bijbel opgeschreven staan. En ik hoop ook dat het vanavond uw hart ook weer sneller doet kloppen. Dat we met elkaar gericht zijn op dat wat komen gaat. Want vanavond wil ik met jullie nadenken over het thema aardsgericht of hemelsgericht. Zijn we aardsgericht of hemelsgericht? Dat is denk ik een belangrijk thema om over na te denken en weer stil te staan. En deze zin kwam ik tegen. De mensen die het meest betekend hebben voor de huidige wereld waren het meest gericht op de toekomende wereld. Dus de mensen die het meest betekend hebben voor de huidige wereld waren het meest gericht op de toekomstige wereld. En we leven dus met een verwachting. We leven met een toekomst vol hoop. We leven met dat wat komen gaat. We leven niet alleen hier, maar ook hebben een uitzicht. En ik moest denken in de voorbereiding aan mijn dochtertje. Die is pas 3 jaar geworden. Na 3 jaar oud geworden. En het was wel, hè, als je vanaf 1 naar 2 gaat, dan weten ze nog niet zo goed dat ze jarig worden. En dan is in één keer die dag en dan kijken ze naar het cadeautje. Maar zij ging van 2 naar 3. Nou, en ze had het heel goed in de gaten wat er ging gebeuren. Ze werd jarig. De grote dag kwam eraan. Nou, en als ouders probeer je dan niet te veel erover te hebben, want dan draait het alleen nog maar om 1 ding. Dat is die dag. En is elke dag, papa, is het vandaag? Dan die dag. Als ik mijn cadeau krijg of wat dan ook. Nou, en totdat die grote dag aanbrak. Nou, wij met een kaarsje naar de kamer, zingen voor de. Hartstikke leuk, zulke grote ogen. Vandaag is de dag aangebroken. Maar wat mij opviel, want is misschien een eenvoudig voorbeeld, maar hoe meer zij bezig was, hoe meer wij bezig waren met die dag die komen ging, hoe blijer ze werd. En ik denk dat hier ook een vergelijking in zit. Dat is dan ook voor ons de vraag. Zijn we nog bezig met die dag? Ja, ze noemen het ook in het gebed. En we hadden het net ook over dat Jezus gaat komen. Dat we hem zullen zien. Dat we bij hem zullen zijn. En ik denk hoe meer we daar ook over spreken met elkaar. En ook vanavond weer bij stilstaan. Ik hoop dat we dan blijer worden. Dat we de moed niet verliezen. Dat we onze blik richten op de hemelse dingen. Want laten we eerlijk zijn, we leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld vol zorgen. Een wereld vol pijn. Er is verdriet, ook in het ouder worden. Misschien wel eenzaamheid. En we kunnen zomaar de moed verliezen. Dat het ons beslag neemt, dat we weer gericht zijn op deze aardse dingen. De zorgen van het leven. Want de wereld die werkt gewoon als een, bij mij in ieder geval wel als een magneet. Op zondagavond heb je een geweldige dienst. En maandag heb je het nog. Dinsdag en woensdag. Dan zakt het misschien wel weg. En de dingen van alle dag nemen het weer in beslag. Ik denk dat het wel herkenbaar is. Dan verandert onze focus van hemelsgericht weer naar aardsgericht. Nou, wat moeten we dan doen? Denk nog eens aan die verjaardag. We moeten bezig zijn met wat komen gaat. We moeten onze gedachten richten op de toekomstige dingen. En Paulus spreekt hier ook over in 2 Korinthe 4. En dat wil ik graag met jullie lezen vanavond. 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. En daar staat: maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijke vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar opdat wij dezelfde geest van het geloof hebben overeenkomstig wat er geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt te willen van u. Opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Aardsgericht of hemelsgericht? Nou, in vers 18 zie je heel duidelijk die gerichtheid naar voren komen. Hè? Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Een hemels huis. Een toekomst vol van hoop. En Paulus wilde hun, die gemeente toen, eigenlijk hun gedachten, hun harten richten op die onzichtbare dingen. Later zegt hij ook, hè, in hoofdstuk 5 vers 7, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus als we nadenken over deze dingen, over die toekomst, dan is daar geloof voor nodig. Dan moet je hier eigenlijk zitten met een hart van: Heer, ja, ik geloof dat wat u zegt, dat dat de waarheid is. Dat je hem vertrouwt op zijn woord. Omdat het over onzichtbare dingen gaat. Maar Paulus, die gaat hier niet lichtzinnig mee om. Die denkt van: nou, focus daarop en het is goed. Nee, als je naar hoofdstuk 1 gaat, hoe hij deze brief begint, beseft hij heel goed dat het leven weerbarstig is. Dat het leven ook vol moeite is. Want er staat in vers 3 van hoofdstuk 1: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroostingen, die ons troost in al onze verdrukkingen, zodat wij kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Vol moeite, pijn, lijden, verdrukkingen, als gevolg ook van de Heer Jezus. En ik heb pas stilgestaan dat het volgen van de Heer Jezus eigenlijk twee kanten heeft. De ene kant van de medaille is dat we, als je Jezus gaat volgen, dat je eeuwig leven hebt. Dat je vrede met God hebt. Dat je verzoend bent met hem. Dat je eeuwig leven hebt. Maar aan de andere kant van de medaille staat er ook kruisdragen. Staat er ook zelfverloochening. Staat ook lijden. Daar staan we ook vandaag als kerk op in stil. Dat de kerk van de vervolgde kerk is. Maar het wil twee kanten van dezelfde medaille. Het leven kan ons dan zomaar overvallen. Vanaf het begin van de zondeval zien we dat dood, de zonde, tranen en verdriet onlosmakelijk verbonden zijn aan de mensheid. En wat doet Paulus? Nou, zo ook in deze gemeente is daar lijden. Maar wat doet hij? Hij laat direct het licht vallen op God. Want er staat: geprezen zij de God. En daar begint hij mee. Wat staat erachter? Van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Niet in eerste instantie op alle problemen, de moeite. Dus nee, Het is een God van troost. De God van barmhartigheid. Van vertroosting. We dienen een God van troost. Daar waar u, waar jij misschien pijn ervaart. Waar je misschien blootgesteld wordt aan lijden. Aan moeite en het verdriet in je leven. Daar mogen we hieruit leren dat God een God van vertroosting is. En vorige week is het Pinkster geweest. En ook de Heilige Geest wordt de trooster genoemd. Maar ook Jezus, die zachte scharen, was met innerlijke ontferming bewogen. We dienen een God, mensen, dat een God van barmhartigheid is. Vol van vertroosting. Niet ver weg, op afstand, een beetje kil. Van, kijk maar hoe jullie het doen met elkaar. Het is moeilijk, ik weet het, maar eenmaal kom je bij mij in de hemel. Nee, hij is betrokken. Hij weet, ook in de moeite, in de pijn waar we doorheen gaan. En zo ook toen de Korinthe. Het was een situatie waar de gemeente zich in bevond. En Paulus wil de broeders en zusters aansporen. Vers 16 van 2 Korinthe 4. Daarom verliezen wij de moed niet. Daarom, ja, Paulus. Waarom verliezen we niet? Hoe houden we het dan vol? Als het daarom staat, dat verwijst natuurlijk ergens heen. Nou, dat ging hij uitleggen. En hij laat zien dat die kracht om het vol te houden niet in onszelf ligt. Dat het niet in jouw kunnen, ons presteren, ons goede geloof ligt. Maar dat het in God ligt. Dat het in hem vastzit. En het zit heel mooi omschreven. En daarom ben ik ook begonnen met het lezen van vers 7. Daar wordt het eigenlijk heel mooi uitgelegd. Waarom houden we het vol? Nou, hierom. Vers 7, er staat maar, wij hebben deze schat in aarde kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Er wordt hier gesproken in het vers over een schat. Nou, en wat is deze schat? En er wordt over aarde kruiken gesproken. Nou, wie zijn dat? Wat zijn dat? En een tijdje geleden kwam ik een filmpje tegen. En er was een jonge man, die was met zo'n metaaldetector. Ik weet niet of jullie dat wel kennen. Dan ga je over de grond en één keer piept hij. En dan ga je graven, soms heel graven. En dan kom je nou, een spijker tegen of een bierdopje of wat dan ook. Maar deze jonge man had een schat gevonden. Een kruik en daar zaten heel veel munten in. En hij had het verstopt op een veilige plek. En niemand mocht weten waar het is. Het was een ongelooflijk veel waarde. Hij koesterde dat. Een schat. Iets kostbaars. En dat is dus, dat staat hier in een kruik verstopt. Broos. Vergankelijk. Kwetsbaar. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat hier wij bedoeld worden met deze kruiken. Dat wij broos zijn. Ik noemde er wat dingen over. Dat we vergankelijk zijn. Dat we kwetsbaar zijn. In hoofdstuk 1, in vers 1 van hoofdstuk 5 staat het ook. We hebben een aardse huis. Dat wordt afgebroken. Iets van tijdelijke aard, want het leven gaat voorbij. Ik ben 32, maar ik voel me nog aardig fit. En, maar ik weet ook dat mijn leven, als ik 30 jaar verder ben of 40 of 50, dat het afgebroken wordt. Dat is wel een zekerheid. Maar toch, in deze aardekruik bevindt zich een schat van ongekende waarde. Wat is die waarde? Wat is die schat? Nou, vers 4 en 6 geef hier antwoord op. En daar staat dat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. En vers 6 zegt het weer. Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. God heeft in ons hart geschenen. Heeft ons hart verlicht. Het evangelie is in ons hart gekomen. De kennis van de heerlijkheid van God. Is dat niet iets ongelooflijk groots? Is het niet iets om ongelooflijk dankbaar voor te zijn? Vroeger waren we blind. Vroeger, hè, het staat ook. Maar staat het in vers 4. Hun gedachte heeft verblind. En we worden verlicht door het evangelie. Vroeger waren we blind. Waren we dood. Nou, laten we heen bladeren naar Efeze 2. Die hier wat over zegt. Onze positie was. Efeze 2. En die zegt het zo duidelijk. Wat is onze positie als die heerlijkheid en dat evangelie ons niet beschenen hebben? En dan staat in vers 12, Efeze 2, vers 12, het tweede gedeelte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Zonder hoop. Zonder Christus. Ver af, ver van al die geweldige beloftes die ik net ook noemde. Heerlijkheid, vrede met God, verzoening. Door Christus Jezus is het heel dichtbij gekomen. En ik heb toch ook op mijn hart om te zeggen, als er vanavond iemand is die dat nog niet, die zegt, ja, ik sta nog ver af van de Heer Jezus Christus. Dan is vanavond ook de oproep en de uitnodiging om naar Hem toe te gaan. Om jezelf over te geven in de handen van deze liefdevolle God. De hemelse schat, dus in deze aarde kruik. Als je één bladzijde verder slaat, als we toch in Efeze zijn, vers 14. Dat Paulus, die buigt zijn knieën daarom. Want wat zien we? Om deze reden buig ik mijn knieën. Vers 17 zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Christus in uw harten woont. We hebben dus een geweldige schat in een aardekruik, in ons. Het is Pinksteren geweest, zei ik al. Christus komt door de geest in ons wonen. Dezelfde geest die Jezus ook opdoet staan uit de dood, die komt in ons wonen. Een geweldige kracht, een geweldige bemoediging. En toen ik zo ongeveer 10 jaar geleden tot geloof kwam, toen was dit voor mij een groot wonder. Toen dacht ik, heren, mijn hart is een rovershol. Het is onrein. Het is egoïstisch. Ik leef voor mezelf. Het is een aardekruik die dat stinkt. En toch zegt hij, nee, ik wil in jouw hart wonen. Ik kom daarin wonen en ik ga je vernieuwen van binnenuit. En ik bad vaak, ik weet nog wel, de woorden Christus, Jezus, kom in mij. En nu door het geloof mag ik dat kennen. Eeuwige vreugde, eeuwige vrede en eeuwige verzoening met Hem. Maar betekent het dan dat het dan voor de rest allemaal vlekkeloos verloopt? Nee. Soms dreigen we de moed te verliezen. En is de weg die we te bewandelen hebben helemaal niet makkelijk. Is het zwaar. En worden we zo weer aards gericht. Voordat ons geloof, ik hoorde wel zeggen, overgaat in wonderbaar aanschouwen. Ja, is het niet makkelijk. Maar in de volgende vers, als je teruggaat naar 1 Korinthe of 2 Korinthe 4. We hebben gezien dat die schat in ons komt wonen. In deze aardekruik. Maar in de volgende verse, vanaf vers 8, zie je dat Paulus eigenlijk gaat uitleggen. Dat God bezig is die hemelse schat, die heerlijkheid, zichtbaar te maken door ons heen. Naar de wereld om ons heen. Want onthoud dit. Je mag vanaf heel veel dingen vergeten, maar onthoud één ding. De kracht zit niet in de kruik, maar zit in de schat. U heeft geen kracht in uzelf om het licht te laten schijnen. En denk, hoe meer we bewust zijn, des te meer zal die kracht van God ook in uw leven zichtbaar zijn. En straalt het helderder naar buiten, naar de mensen om u heen. Nou, vers 15 zegt daar ook over wat het doel daarvan is. Door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. De genade neemt toe en God wordt verheerlijkt door uw leven heen. Maar God gebruikt hier soms lijden en moeite en pijn voor. En laat soms dingen toe in je leven dat helemaal niet makkelijk is. Dat schuurt, dat pijn doet. En hij legt dat ook hier uit. Lees maar mee, vers 8. Wij worden in alles verdrukt. He, dat is die aardekruik. Maar niet in het nauw. Kracht van God wordt zichtbaar. We zijn in, wat staat er? We zijn in twijfel. Aardse kruik. Maar de kracht van God geeft zekerheid. We worden vervolgd. Misschien genegeerd of wat dan ook. Eenzaamheid. Aardse tent. Wordt soms gebroken, maar niet verlaten. Waarom niet? God heeft zijn beloftes gegeven dat hij nooit zal loslaten hoe je weg ook gaan zou. We worden neergeworpen. Weer die aardse kruik. Maar niet de gronden gericht. Gods trouw wordt zichtbaar. Vers 10. Wij dragen altijd het sterven in ons mee. Vergankelijk. Weer dat aardse tent. Maar met het doel, het leven van Jezus wordt openbaar in ons. God laat al die dingen meewerken ten goede. Hij is bezig met zijn eigen eer. Hij is bezig om glorie en heerlijkheid door jouw leven heen te laten zien naar de mensen om ons heen, voor zichzelf. En Paulus ondervond voortdurende verdrukking en lijden. Hij vertelt er in heel veel brieven vertelt hij daarover. Het komt hem steeds weer. Met als doel dat die schat in hem zichtbaar wordt. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik word zichtbaar voor de mensen om mij heen. In deze aardse tent, dit vergankelijke huis. Het was de geest die ook Jezus opwekte uit de dood. Die ons ook met hem zal opwekken. En zich zo voor u zal stellen. Vers 14. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal plaatsen. Want als we kijken naar het leven van Jezus, hè, wat zijn getuigenis voor gevolg had, zijn lijden, zijn verworpen zijn, en uiteindelijk dat hij stierf van een kruis. Ja, mag ik het zo zeggen, het lichaam van Jezus werd geslagen. Het werd verbroken. Zijn bloed vloeide. Ja, de kruik werd gebroken, maar dwars door alles heen werd Gods genade en liefde zichtbaar voor een wereld verloren in schuld. En de bemoediging ligt ook hierin. Zo zeker als de Heer Jezus ook die weg eigenlijk is gegaan en weer opgewekt is. Zo zeker zullen ook wij samen, en dat staat er ook zo mooi, hij zal ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. We zullen er niet met een groepje Maranatha, Ermelo, nee, ontelbare zalgen zullen we hem zien. Dat is de zekerheid. En dat is ook een hoop die ons hart doet sneller, doet laten kloppen. Het ligt niet in ons, nogmaals. Dat aardse, vergankelijke. In ons kunnen. Nee, maar in de kracht van God. Hoe de weg ook gaan zou, moeite en pijn, en misschien bevindt u zich nu wel in een hele moeilijke situatie. Maar Psalm 17 zegt, ik zal echter, vind ik zo mooi, ik zal echter in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Ik zal wanneer ik ontwaak, wanneer ik sterf, verzadigd worden met uw beeld. Verzadiging. Wat zou de blinde zien als hij in de hemel komt? Wat is het allereerste wat hij zou zien? Hij zal Jezus zien. Wat zal de dove horen? De eerste klank misschien wel die hij ooit zou horen is de stem van Jezus. Wat zal de kreupele doen? Hij zal huppelen voor het aangezicht van de Here. De stomme, het eerste lied wat hij zou zingen is een loflied voor Jezus. De tobbe misschien in dit leven zal rust aan de voeten bij Jezus. Misschien gebukt onder vragen, Jezus zal ons antwoord zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het is heerlijk om daarover te spreken. En ik wil uit Openbaring 21 daar wat dingen uit lezen. Omdat we gewoon onze harten en onze ogen en gedachten daarop richten. Openbaring 21. Vers 1 tot en met 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn je voorbij gegaan. En God zal alle tranen van je ogen afwissen. Er is geen rouw, geen klacht, geen dood, geen hoofdpijn, geen zorgen, geen verliezen, geen ziekte meer, geen depressies of burn-out, geen trauma's meer. Nee, nooit meer. God maakt alle dingen nieuw. Nou, laten we het hopen, hè? Misschien. Maar nee, lees eens mee. Vers 5. En hij die op de troon zit. God zit op de troon, ook vandaag. Hoe het ook gaat. God zit nog steeds op de troon. Hij regeert. En wat zegt hij? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak alles nieuw. En hij zegt tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Waarachtig en betrouwbaar. Dit is geen misschientje. Maar dit is een zekerheid dat zo vast zit. Hij zit op de troon. Prachtige verzen, eigenlijk heel ontroerend, hè? Als we hier zo even bij stilstaan, hierover nadenken. Dan moet ik nog denken aan mijn dochtertje. Die zei: papa, is het vandaag al zover? Is het vandaag de dag dat ik... Nee, nog even wachten. Nog even, maar dan breekt de dag aan. En als we het Nieuw Jeruzalem inlopen, door de palen poorten, over de straten van goud, en we horen om ons heen: waardig is het lam. Waardig is het lam en heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan komt je een licht tegemoet. Van hé, is dat de zon? Nee. Er zal geen licht meer zijn, zegt Openbaring 2, vers 22, vers 5. Want de Heere God zal ons verlichten. En we zullen hem zien. Psalm 17, hè. We zullen verzadigd worden. We zullen aan zijn voeten zijn. We zullen hem zien zoals hij is. En ons eigenlijk in groeiende mate voor eeuwig in hem verheugen. Vergeet nooit meer dat Jack Nuchter zei: ik denk dat ik de eerste 5000 jaar met mijn mond open sta. Nee, maar om te zien wie Jezus is. Om in hem je te verheugen. Er wordt wel eens gesproken als iemand komt te overlijden, wordt bevorderd tot heerlijkheid. Wat een dag. Wat een geweldige dag zal dat zijn. Maar de vraag is: wat doet het met u? Want ik breng het misschien een beetje gebrekkig of helemaal incompleet. Maar wat doet het met jou? Of misschien beter gezegd uit de woorden die we gelezen hebben. Uit 2 Korinther 4, vers 18. Waar zijn uw ogen op gericht? Daarop? Want als we beseffen, we hebben een geweldige schat in ons. Eenmaal worden we opgewekt. Eenmaal staan we oog in oog met Jezus en zullen we ons eeuwig verblijden in Christus. En dat niet een misschientje, maar een zekerheid. Een vaststaand feit. Verliest u dan de moed? Vers 16. Want Paulus doet helemaal niet lichtzinnig over lijden of die walst er een beetje overheen. Nee. Maar, vers 17, in het licht van die zekerheid noemt hij die verdrukking een lichte verdrukking. En vers 16, ook al vergaat onze uiterlijke mens, die aardse tent, die moeite, die pijn die u ervaart in uw leven, ook al vergaat deze, de innerlijke mens, de kracht van God, wordt vernieuwd in ons. God staat daarvoor in. Dat is waarachtig, dat is betrouwbaar. We gaan van kracht tot kracht steeds voort. God is bezig met een proces in u
Als je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven van heiligmaking, van vernieuwing. En Paulus die spreekt hier over een bepaald gewicht. Hij spreekt over zwaarte, want er staat lichte verdrukking, een eeuwig gewicht. En stel we zouden een weegschaal hebben. En aan de ene kant leg je het lijden, de moeite, de zorgen, waar we niet lichtzinnig mee omgaan. Maar aan de andere kant leg je die heerlijkheid, die toekomst, die hoop, die verwachting. En we maken de balans op. Wat weegt dan zwaarder? Waar zijn we op gericht? Hij spreekt hier over een lichte verdrukking tegenover een overtreffend gewicht. Hij spreekt over een korte duur en tegenover een eeuwige. Ziet u dat? Tegenover elkaar wordt het gezet. En ik geloof dat Paulus op een bepaalde manier gewoon de gemeente is, eigenlijk aan het wijzen is. Oh nee, kijk daarheen. Het is moeilijk weten, maar kijk daarheen. Alsof hij de Bijbel voorhoudt. Kijk, hier staat het. Dit is de waarheid. Zie je, lees het. Opdat je hart opnieuw vreugdevol zal zijn. Dat je hart vol moed zal zijn om vol te houden. Want in het licht van deze eeuwigheid, van die toekomst, van dat perspectief, daar verandert onze situatie misschien niet direct van. Maar wij veranderen vaak wel in zo'n situatie. En hebben onze ogen gericht op dat wat komen gaat. Maar de vraag is eigenlijk opnieuw, waar richt u uw ogen op? Waar bent u druk mee? Ik wil graag afsluiten met een gedeelte uit Colossense 3. Dezelfde Paulus die dit schrijft. Efeze, Colossense, Colossense 3. Colossense 3. Daar staat: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is, van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als u met Christus opgewekt bent, dat is ook een vraag, hè? Zijn we met hem opgewekt? Wees dan gericht op hem. Richt je oog omhoog. De hemelse dingen. Bedenk dat. Bedenk. Zet je gedachten. Praat erover met elkaar. Over die grote, blijde dag. Hij is ons leven. Een prachtig lied dat we zo weer ook gaan zingen. Is dat heilig oord vol licht en glorie. Waar de boom des levens bloeit. En de stroom van levend water door de gouden Godstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem. Wat een dag, hè? Wat een dag zal dat zijn. En als u misschien moedeloos geworden bent, of dreigt te moeten verliezen, mag ik dan u zeggen: heft uw hoofd omhoog. Want de koning komt. Ja, kom. Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Zullen we met elkaar zingen? We zingen Johannes de Heer 30. 3 versen. Daarboven is een heerlijk oord. Laten we danken. Trouwe Vader, grote almachtige God, u zit op de troon. U regeert en u bent de koning boven alle koningen. U bent Heer boven alle heren. En wij eren en loven en prijzen uw grote naam. Dat wij door genade een kind van u mogen zijn. Een kind van de Allerhoogste. En dat we eenmaal, Heere God, bij u aan mogen komen in het Nieuw Jeruzalem. En we ons daarvoor voor eeuwig in u zullen verheugen. En Vader, we hebben daar vanavond over nagedacht, bij stilgestaan, door de liederen, door het woord. Heere, dat ons hart gericht is op de toekomst, hemels gericht. Heere God, en ik bid zo voor een ieder die hier zit, dat u onze ogen, dat u de ogen van een ieder op u gaat richten. Trek ons naar u toe. En Heere Jezus, ook in de pijn, in de moeite, in het lijden van het leven, mogen we weten dat u er bent. Dat u ons ziet en dat u ons ook wil vertroosten. En we krijgen niet altijd elke antwoord op elke vraag. Maar u bent zelf het antwoord. Heere God, en dan bid ik u dat de vrede van u, die alle verstand te boven gaat, onze harten zal bewaken in Jezus Christus. Vader, we danken u voor het samen zijn. We danken u voor de liederen. We danken u voor de vrijheid. Maar we bidden ook, Heere God, ook speciaal op deze dag voor de vervolgde christenen, die wereldwijd, Heere God, vervolgd worden. Ja, 360 miljoen die onder ernstige vervolging leven. En wij hebben hier een prachtig gebouw waar we zingen. En waar we uw woord gewoon in vrijheid mogen openen. Maar er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen. Zoveel broeders en zusters. Vader, we bidden voor hen. We bidden om kracht. We bidden, Heere God, om vertroosting. Om hulp. Daar waar het moeilijk is. Daar waar het pijn is. Daar waar het verdriet is. Heere God, wilt u zelf openbaren. We bidden voor onze broeders en zusters. Maar ook voor alle werkers die misschien als zendeling uitgegaan zijn. Om ook deze mensen weer op te zoeken en te bemoedigen. Heere, we bidden ook dat u meer van deze mensen ook zal uitzenden in de Oost. Heere God, en dat mensen, jonge en oude mensen, geroepen worden om in uw koninkrijk te werken. Vader, ik bid u dat u zegen daarin wil geven. En ja, we verlangen naar u. We willen ook tegen u zeggen dat we van u houden. En uitzien naar die dag dat u komen gaat. In Jezus' naam. Amen. We gaan een geweldig lied zingen. Lichtstad met uw palen poorten. De eerste twee versen. En daarna zal ik een tekst geven. En daarna de laatste. Mag ik u verzoeken om op te staan. Dat we misschien staand kunnen zingen met elkaar.
Hij
die van deze dingen getuigt, zegt ja, kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen.